Hey, en welkom bij weer een nieuwe podcastaflevering. Vandaag zit ik niet alleen, maar ik zit met Xandra Koops. En wij kennen elkaar al sinds 2020, toen we voor het eerst gingen samenwerken. Dus dat is ruim 3 jaar ondertussen. En Xandra die helpt studenten met het vinden van de studie van hun dromen, van hun echt hun topkeuze. Maar dat kan zij natuurlijk veel beter vertellen. Dus welkom, misschien kan jij vertellen wat je doet.
Nou, dankjewel. Ik help inderdaad jongeren bij het maken van een studiekeuze. En dat vinden ze vaak heel erg lastig. Want ja, hoe weet je nu wat echt bij je past? En met mijn stappenplan help ik ze daarbij.
Ja, ik weet nog dat ik zo jong was en een studiekeuze moest maken. En dat mijn ouders tegen mij zeiden, hoe kan je nou weten als je zo oud bent, wat je de rest van je leven wil gaan doen? Ja, hoe kijk jij daar tegenaan?
Nou, het is in ieder geval, dat zeg ik ook altijd meteen, het is niet voor de rest van je leven. Het is wat je nu leuk vindt en dan voor de komende jaren. Maar de rest van je leven, dat bijna niemand heeft meer een baan voor zijn hele leven.
Nee, onze ouders nog. Daar had ik het toevallig ook met mijn partner over. Onze ouders die zitten 20 jaar bij dezelfde baas. Maar dat is voor mensen van mijn leeftijd eigenlijk al helemaal niet meer van toepassing.
Nee, ik ben zelf 52. Ik heb 23 jaar bij dezelfde school gewerkt.
Zo.
Maar ik vind het nu toch wel heel leuk om telkens andere dingen ook te doen. Ja.
Ja, want we hadden het er net eigenlijk ook al over. Je ziet op het moment ook heel veel dertigers bij jou, hè?
Ja, dat klopt. Opvallend veel dit seizoen. Van september tot nu heb ik ongeveer 10 dertigers gehad. En dat is in verhouding tot de andere studenten best veel.
Ja, en waar komen ze dan mee bij jou?
Nou, eigenlijk allemaal loopbaanvragen. Sommigen zeggen van, nou, ik heb uiteindelijk toch verkeerd gekozen. Ik wil nou echt gaan doen wat ik echt leuk vind. Dus ik heb, nou, vaak zeggen ze dan van, nou, mijn studiekeuze ben ik een beetje ingerold. Ik ben gaan werken. Maar ik kom erachter dat het toch niet zo echt bij me past. Sommigen zeggen ook, ik ben heel anders nu ik begin 30 ben dan toen ik 17, 18 was en moest kiezen.
Ja.
Dus je ontwikkelt je natuurlijk, waardoor je interesses ook veranderen. Sommige mensen hebben wel echt een loopbaanplan, maar dan komen er hobbels op de weg. Er was bijvoorbeeld een dame die had gesolliciteerd naar een leidinggevende functie, maar die functie niet gekregen. En dat was echt wel een hele harde domper, waardoor ze enorm ging twijfelen aan zichzelf. Dus zo zijn er verschillende redenen. Iemand die vaart 2 maanden thuis, 2 maanden weg, maar denkt nu toch aan een gezin. En heeft daardoor andere wensen.
Ja.
Heel uiteenlopend.
Ja, ik denk dat er best wel wat overlap in zit tussen wat jij doet en wat ik doe. Want ik help natuurlijk ook ondernemers met richting geven in hun business. Mm-hmm. Daarvoor moet je ook heel goed weten wat je wil en waar je naartoe wilt. En ik heb ook echt wel ondernemers gehad die dan iets aan het doen zijn, maar er dan eigenlijk toch gaandeweg achterkomen dat ze iets anders willen.
Ja.
Wat zijn voor jou de belangrijkste dingen om er echt achter te komen waar je naartoe zou willen? Met je bedrijf, met je leven, met je loopbaan?
Nou, ik heb het zelf ook wel gehad toen ik begon met mijn bedrijf. Die eerste 2 jaar, als ik zo terugkijk, die waren best wel heel zwabberend. Alsof je telkens een afslag ingaat en een eindje oploopt en dan denkt, nee, dit is het toch niet. En dan weer terug. En ik zie dat bij jongeren ook. Die beschrijven het vaak als een rotonde waar ze alsmaar rondjes op rijden. Ja. Met heel veel wegen die daarop uitkomen waar ze een keuze uit moeten maken. En sommigen gaan inderdaad elk pad op om te kijken of dat iets voor ze is. Terwijl anderen alsmaar blijven ronddraaien en alles kapot redeneren. Maar het begint in het geval van studiekeuze, maar ik denk ook in het geval van je eigen bedrijf, met het echt goed leren kennen van jezelf.
Ja.
Want hoe beter je jezelf kent, hoe gemakkelijker het wordt om keuzes te maken die echt bij je passen.
Ja, en je zei van je hebt het zelf ook al gehad toen je net begon met je bedrijf. Ben je jezelf daar ook wel heel hard in tegengekomen?
Ja, ik heb wel heel vaak gedacht, waarom wou ik dit ook alweer? En hoezo ben ik hier terechtgekomen? En waarom ben ik niet gewoon volledig in loondienst gebleven?
Ja.
Waarom de moeilijke weg? Ik bedoel, ik had het hartstikke makkelijk financieel gezien. Ik kreeg keurig elke maand mijn salaris en vakantiegeld en mega veel vakantiedagen. En waarom ben ik dit nou ineens aan het doen? Nou, dat is niet ineens natuurlijk, maar op die momenten denk je dat dan wel af en toe.
Ja, ik denk dat veel mensen dat wel herkennen hoor. Dat je echt momenten hebt dat je jezelf, nou ja, bijna vervloekt. Dat je denkt, mag het gewoon even een keertje, waarom kan ik niet gewoon in loondienst blijven? Maar als je dan zegt, waarom doe ik dit? Waarom doe je dit?
Ja, toch wel voor die kick ook uiteindelijk. En om echt iets te doen wat helemaal wordt zoals je zelf wil.
Ja.
In loondienst heb je toch altijd te maken met het belang van de organisatie waarvoor je werkt. Met collega's die bepaalde ideeën hebben. Nou ja, met je doelgroep, in mijn geval onderwijs, dus met mijn leerlingen. En daar moet ik doelen mee halen. Die hebben examens. En in mijn eigen bedrijf kan ik het helemaal vormgeven zoals ik zelf wil. Maar juist dat vormgeven, daar heb ik mij ook wel op gekeken uiteindelijk.
Ja, dat is. Soms is het echt zo'n, oh, al die mogelijkheden. En tegelijkertijd, oh mijn god, al die mogelijkheden.
Ja, precies. Precies wat mijn studenten ook hebben. Nou, ja. Ze kiezen uit 3300 nog wat studies.
Ja.
Dat is een enorme rijkdom als je daaruit mag kiezen. Maar tegelijk kan dat enorm naar de keel grijpen. Omdat je dan denkt, ja, maar hoe vind ik hier ooit het goede puzzelstukje uit?
Ja, en je had het over zelf inrichten wat je zelf zou willen doen. En de waarom. En jezelf leren kennen. Ik denk dat er voor jou ook wel een sterkere missie achter zit. Waarom jij nu doet wat je doet. Dan alleen je eigen bedrijf op jouw manier vormgeven.
Ja, zeker. Ja. Ik zie dat heel veel jonge mensen echt zoekend zijn in welke route past bij mij. Hoe wil ik mijn leven vormgeven? Hoe ga ik dat doen? Wat ga ik doen als ik klaar ben met de HAVO of VWO of de MBO? Wil ik dan al gaan werken? Welke richting gaat het dan op? Er is natuurlijk ook best veel problematiek. We hebben hele corona gedoe natuurlijk gehad.
Ja.
Waar deze huidige generatie nog steeds voor hun gevoel middenin zit. We hebben milieu, we hebben huizencrisis, we hebben van alles en nog wat. En zo heeft elke generatie zijn eigen problemen hoor, dat is zo. Het maken van keuzes, juist omdat er zoveel mogelijkheden zijn, is voor deze leeftijdsgroep, dus deze generatie die er nu is, wel extra lastig.
Ja.
En ik vind het eigenlijk het primaire doel van onderwijs om jongeren met zelfvertrouwen de toekomst in te helpen. Natuurlijk hebben ze daar ook basiskennis voor, maar dat frustreerde mij in het onderwijs wel. Je brengt kennis aan de leerlingen over en dat moet ze reproduceren in toetsen. Maar volwassen worden is veel meer dan alleen kennis opdoen. Is ook vertrouwen krijgen in jezelf en jezelf leren kennen, omdat je dan veel gemakkelijker die stappen kunt zetten.
Ja.
En dat stukje, dat miste ik in het onderwijs. En dat is wat ik nu in mijn bedrijf doe. En dat is wat ik ook vaak hoor van studenten en vooral ook van ouders. Van ja, dat wat jij doet zou gewoon in het reguliere onderwijs moeten zitten.
Ja.
Maar zolang dat er nog niet in zit, ja, dan doe ik het op mijn manier. Ja.
Ja. Ja, en dat gaat dus echt veel verder dan alleen het kiezen van de studie.
Ja. Ja, dat gaat veel verder dan alleen het kiezen van een studie. Omdat je geen goede keuze kunt maken als die basis niet goed is.
En dan zit je echt weer op jezelf leren kennen. En dus, ik ben het met je eens, als ik echt kijk, wat heb ik geleerd op school vroeger? Ja, rekenen en taal en wiskunde en scheikundige formules, waarvan ik nu denk, daar heb ik helemaal niks aan, jongens. Nee. Maar inderdaad, het maken van, hoe maak je nou een goede keuze en hoe blijf je echt dicht bij jezelf, dat mist wel heel erg.
Ja. Ja, en jij bent natuurlijk wel jonger dan ik, maar ook in de tijd dat jij een keuze moest maken, was social media nog niet zo groot als dat het nu is. En die invloed is echt heel groot. En om daarin jezelf te kunnen blijven of jezelf te vinden, van wie ben ik en waar sta ik voor en wat vind ik belangrijk, dat is voor deze generatie echt wel een grote opgave.
Ja, want als we dan kijken, als ik kijk naar de gemiddelde luisteraar van mijn podcast, zijn dat vaak mensen met jongere kinderen. Ik heb dan zelf een helemaal jong kindje, hij wordt bijna een jaar. Wat zijn dingen die je als ouder nu al zou kunnen doen om dat te ondersteunen, dat als ze op dat punt komen, dat het wel makkelijk wordt om dicht bij zichzelf te blijven?
Je belangrijkste taak als ouder is luisteren zonder oordeel. Dus als jouw kind een keuze moet maken, je kind is 16, 17, 18, misschien soms nog wat jonger, hangt van de route af die ze kiezen. Vaak heb je toch onbewust een soort toekomstbeeld voor je kind. Mijn kinderen zijn 15 en 18, dus ik weet hoe het voelt. Vaak heb je toch onbewust een soort toekomstbeeld. En als je kind dan keuzes maakt die daar niet helemaal in passen, dan is het heel lastig om daar niet een opmerking of alleen al non-verbaal op te reageren. En ik geef ook workshops voor ouders, webinars voor ouders.
Ja.
En dan hebben we het meestal over goed luisteren en vragen stellen zonder een oordeel daarin door te laten schemeren. Ja. Maar het begint natuurlijk al heel jong. Dat als een kind lekker vrij zich beweegt in een jurkje, terwijl het een jongetje is. Of zij wil als een stoere ridder naar een juffenfeest. Laat het kind gewoon onderzoeken wat bij hem of haar past.
Ja.
En zonder daar al meteen te veel op te corrigeren of te zeggen van, nou ja, maar dat vinden andere mensen misschien raar. En laten we met z'n allen een generatie opvoeden die gewoon veel toleranter is naar elkaar zonder ook te oordelen. En dat begint als ouder bij jezelf. En door dus ook niet te hebben over, nou, heb je de buurvrouw gezien? Wat had ze nou weer aan? Als je dat soort dingen tegen je partner zegt, dat hoort je kind. En die neemt het onbewust mee.
Ja.
Dus, en weet je, we doen het allemaal, ik net zo goed ook. Maar daar bewust van zijn, daar begint het mee.
Ja, ik merk dat stukje wat je daarnet noemde wel echt een generatiepatroon is. Als ik ook echt kijk naar hoe ik ben opgevoed. Mijn ouders zijn echt schatten van mensen. Alleen die hebben wel vaak van, oh, moet je die zien, opmerkingen gemaakt vroeger. En ik merk dat stukje doorbreken voor mij ook heel lastig is.
Ja.
Maar dat ik daar bijvoorbeeld wel heel scherp op ben, als ik dat nu om me heen hoor, dat ik dat meteen tegen iemand zeg, die taal wil ik niet rondom mijn kind hebben.
Ja, precies. Ja. En weet je, dat is lastig, maar als we met z'n allen daar al bewust van zijn, dat is de eerste stap.
Ja.
En dat scheelt al de helft. De gesprekken die ik met jongeren hier voer, die gaan eigenlijk altijd over hun ouders. Mijn vader hoopt of wil eigenlijk dat ik zijn bedrijf overneem. Ja. Of soms gaat het ook verder dan ouders. Ik woon zelf in Oost-Groningen. En wat hier vaak gezegd wordt is, doe maar normaal, dan doe je al gek genoeg.
Ja.
En als je dat je hele leven hoort, dan gaat dat een soort van in je DNA zitten. Waardoor je misschien als kind denkt, ja, ik moet maar niet naar de kunstacademie of naar de toneelschool. Want ja, het is wel een beetje gek. En daar kan je geen boterham mee verdienen.
Nee.
Wat hier ook vaak gezegd wordt, als je voor een dubbeltje geboren bent, word je nooit een kwartje.
Ja.
Dat is heel ouderwets van de guldentijd natuurlijk. Maar dat soort uitspraken zitten wel vaak in families of in regio's.
Ja.
En die hebben grote invloed op de keuzes die jongeren maken.
En die zie je die ook nog bij. Zie je die ook nog bij dertigers? Want ik zie dat bijvoorbeeld wel ook bij mensen die graag ondernemer willen worden. Uh-huh. En ik zit natuurlijk heel erg in het contentstuk. Dat ze dus niet bepaalde dingen willen schrijven in content, want mensen vinden daar wat van. Dus dat die op latere leeftijd daar nog steeds flink doorwerkt.
Ja. Ja, ooit heb ik iemand begeleid die was halverwege de 50. En haar ouders waren net overleden. En pas toen voelde ze echt de vrijheid om volledig zichzelf te kunnen zijn. Zo. Dus ook al was ze ruim over de helft van de 50. Pas toen voelde ze echt die vrijheid van ja, nu kan het me niet schelen wat iemand van me vindt. Dus het is wel heel goed als je bepaalde dingen niet durft of bepaalde oordelen hebt of zo. Om eens te kijken van vind ik dat echt zelf? Of waar komt die mening dan vandaan? Of die overtuiging?
Ja, absoluut. En ik denk als we dan even de switch gaan maken naar content, is dat ook heel belangrijk. Want jij hebt in het begin, toen wij gingen samenwerken, vond jij het maken van content ook lastig. Had dat daar ook wel een beetje mee te maken?
Ja, dat vond ik echt vreselijk, want ik dacht, nou, je moet gewoon kort, bondig, zakelijk, duidelijk, direct, geen geneuzel. Dus ik heb een jaar lang geen nieuwsbrieven geschreven, terwijl ik een megalijst met leads had.
Ja.
Maar ik heb een jaar lang geen nieuwsbrieven geschreven, omdat ik dacht, ik heb toch niks te vertellen. En met hang en wurg kwam er af en toe eens een nieuwsbrief uit als ik een webinar organiseerde. En dan was dat heel zakelijk. Ik organiseer een webinar voor ouders van dan tot dan, zo laat, het kost zoveel, punt, klaar.
Ja, die weet ik nog.
En dat is nu echt heel anders geworden. Terwijl ik best een creatief brein heb, lukte het mij niet om te schrijven, omdat ik dacht, wat hebben mensen eraan aan zo'n verhaaltje?
Ja, en wat hebben mensen eraan? Want je bent nu andere soorten nieuwsbrieven gaan schrijven. Veel meer verhalen, veel meer storytelling erin. Wat voor reacties heb je daarop gehad toen je dat ging doen?
Heel verrassend dat mensen zich herkennen in de verhalen. En ik merk het ook vooral, ik ben ook spreker voor groepen op de onderwijsbeurzen. En ik merk wat dat doet met de energie van zo'n groep. Dus als je zo'n groep mensen voor je neus hebt en je vertelt een verhaal over een jongen die bij mij een traject heeft gedaan bijvoorbeeld. En wat eruit voort is gekomen. Dan is dat voelbaar, die energie in de groep. En inmiddels heb ik het verhaal vaker verteld. Dus je weet, oh, daar gaan mensen lachen en daar vallen ze stil. Daar raken ze geëmotioneerd. Dus als je mensen kunt raken met de verhalen die je vertelt, dan uiteindelijk leren ze je ook beter kennen. En zeker in mijn geval is het belangrijk dat mensen het gevoel hebben dat ze me kennen. Omdat ze hun meest kostbare, namelijk hun kind en de toekomst van hun kind, aan mij toevertrouwen.
Ja.
Dus zij geven de leiding helemaal uit handen als het gaat over studiekeuze. En dan hebben we het dus over de ouders.
Ja.
En ze sturen hun puberkind naar mij. En dan ga ik samen met hun kind uitzoeken hoe de voorlopige toekomst eruit gaat zien. En daarvoor moet ze mij wel vertrouwen.
En, en die klik voelen ook.
En doordat ik nu deze nieuwsbrieven schrijf of op social media mijn verhalen deel, hebben mensen het gevoel dat ze mij kennen. En eigenlijk is dat ook zo, want ik laat heel veel van mezelf zien en wat ik belangrijk vind. En daardoor wordt die stap voor ze veel kleiner.
Je krijgt er ook meer reacties op, zei je. Meer mensen die het gaan delen. Wat was voor jou de grootste switch waardoor het jou wel lukte om die verhalen te gaan schrijven? Dus om van, hey, ik geef een webinarpunt naar de verhalen die je nu schrijpt. Het is een heel proces, maar misschien kan je er iets over delen.
Ja. Jij zat al een paar keer tegen mij aan te praten en voorbeelden te geven, maar het kwartje viel elke keer niet.
Nee.
Totdat ik een heel leuk cadeautje, en ik weet niet of ik de clue mag verraden wat er in het cadeautje zat. Maar
zeker.
Jij stuurde mij echt een heel leuk cadeautje, wat ik niet kon laten om uit te pakken. Dus mijn hele auto zit nog steeds onder de leuke confetti. Maar er zat een schrijfboekje in en een prachtige pen en een boek van Aart-Jan van Erkel. En die heb ik echt van kaft tot kaft in een week of zo uitgelezen. En toen dacht ik, oh, nu snap ik het. En toen ben ik gaan zitten met mijn laptop en had ik zo'n lijst van wel 100 onderwerpen die in één keer uit mijn toetsenbord ratelden. En die lijst daar put ik nu nog steeds uit. En wat mij heel erg helpt is, we hebben dan een gedeeld Trello-bord. Daar zet ik mijn verhalen op en jij kijkt ernaar. En in het begin dacht ik, oh, dat is allemaal rood doorgestreept en onderstreept. Maar nu vind ik dat juist heel fijn, want dat maakt dat ik heel vrij durf te schrijven, want ik weet dat jij er toch nog naar kijkt.
Ja.
Dat, daardoor gaat die creativiteit stroomt gewoon veel makkelijker.
Ja, een van de dingen die ik altijd zeg is de beste manier om te leren schrijven is door het heel veel te doen. En daarna om feedback te vragen, zodat je ook in jouw eigen tekst kan zien hoe het beter kan. Is dat ook waar je veel van geleerd hebt?
Nu als ik schrijf, meestal schrijf ik inderdaad zo gewoon intuïtief of impulsief, net hoe je het noemen wil. Voordat ik het nu op Trello zet, dan lees ik het zelf eerst door en dan doe ik alsof ik jou ben. Dus dan lees ik het door zo, oh ja, wat zou ze nou doorstrepen of wat zou ze veranderen? Dus een tijdje terug zei ik ook tegen jou van, nou volgens mij zit er helemaal geen verbetering in, want ik krijg nog steeds rood doorgestreepte dingen terug. Maar toen zei je ook, ja, eerst hadden we wel, deden we het 6 of 7 keer heen en weer, nu soms maar 1 keer. Dus ja, dus jij ziet wel echt verschil.
Ja, zeker.
Maar omdat je daar zelf stapje voor stapje in ontwikkelt, heb je dat zelf niet altijd in de gaten.
Nee, maar echt, als je kijkt naar de reacties die je op je nieuwsbrieven krijgt nu, vergeleken met de reacties die je op je nieuwsbrief kreeg in 2020, dat is ook een wereld van verschil. Als je echt kijkt naar je open percentage, met mensen die erop reageren, uitschrijvers, mensen zijn veel meer blijven veel meer aangehaakt.
Ja. Ja, en ik ben straks wel heel benieuwd, want en nu zie ik ook vooral, ik heb natuurlijk een doelgroep die een jaar lang geïnteresseerd is en soms 2 jaar als ze in het tussenjaar zitten. En dan hebben ze een keuze gemaakt en dan zijn ze vaak weer weg. Dus straks naar de onderwijsbeurzen, dan krijg ik weer allemaal nieuwe leads van mensen die super geïnteresseerd zijn. Maar dat vond ik in het begin wel spannend, al die mensen die uitschreven. Ja. Ik focus nu vooral op van, hé, maar er zitten nog steeds ruim 800 mensen die er nog steeds in zitten. En die het dus blijkbaar nog steeds wil lezen en waarderen. Ja.
En even daarbij voor de luisteraar, gemiddeld open percentage van de mail ligt in de industrie en rondom heel e-mail marketing rond de 30%, 33 uitschieters, nou misschien eens een keertje 40. Jij zit gemiddeld vaak rond de 60% mensen die je nieuwsbrief openen. Dus dat is echt gigantisch.
Ja, zelf weet ik dat soort percentages niet. Dus ik zie dan als het een keer 45% is geweest, dan baal ik al. Dan vind ik het al laag. Ja, dus
dat is nog steeds heel hoog hoor.
Dan denk ik al na over wat heb ik niet goed gedaan met mijn titel. Of had ik hem toch in het Nederlands of juist in het Engels moeten doen. Of dat soort dingen. Nee, dat zijn we dan ook wel aan het uitproberen.
Ja.
Omdat ik alleen mijn eigen ding doe. Jij ziet de verschillen, maar die weet ik dan niet natuurlijk. Of nee. Ja, dat zeg je wel eens, maar ja.
Nee, ja, maar het is echt wel heel mooi om te zien. En een van de dingen waar wij ook aan gewerkt hebben de afgelopen maanden is aan een nieuwe freebie. Misschien wil je daar wat over vertellen, want die is eigenlijk echt heel tof geworden.
Ja, die is wel echt heel leuk. Daar ben ik wel echt heel trots op. Ja, ik had ooit in samenwerking met de onderwijsbeurzen een soort e-book gemaakt.
Ja.
Maar dat was helemaal in hun layout en hun uiterlijk. En er moest een nieuwe freebie komen. Dat was ook echt zo'n hobbel. Eerst wist ik ook niet wat een freebie was. Ik dacht, wat is dat nou weer? Maar aldoende leert men. En toen ben ik gewoon gaan ontwerpen. En het werd steeds leuker. En we hebben teksten aangepast. En 10 keer, 100 keer, weet ik veel, heen en weer gestuurd via Trello.
Ja.
Uiteindelijk heb ik er ook een video met uitleg bij gemaakt. Want het is een soort survival gids geworden. Waarin mensen kunnen kennismaken met mijn stappenplan. En zo alvast een begin kunnen maken met studiekeuze of loopbaankeuze. En toen die online ging, dat was ook wel spannend. Dus toen hier via de socials en sport met een landingspagina en alles wat eraan vastgeknoopt geknoopt was.
Ja, funnel erachter.
Een funnel erachter. Ja, nou, ik wist eerst niet meer. Toen wij begonnen met ons traject, dacht ik, oh ja, waar stuurde ik mijn mailtjes ook alweer? Oh, ComfortKit, oh, was dat zo? Oh ja.
Ja.
En hoe zat dat ook weer met die funnels? Terwijl nu, zet ik daar zelf, ik stuur zelf elke vrijdag mijn nieuwsbrief.
Ja.
Die funnel kan ik grotendeels nu zelf vormgeven. Of ik speak af en toe in onze filmpjes, of jouw filmpjes met uitleg. Dus ja, dan denk je, oh leuk, ik maak een freebie. Maar ja, daar komt natuurlijk nog wel... je hebt niks aan de freebie als je er niks mee doet.
Dus nee, dat, want je moet hem wel kunnen versturen. Mensen moeten hem kunnen ontvangen. Maar je zette hem online. En er waren eigenlijk, nou, je zette één post online. En heel veel mensen hem gelijk gedownload ook.
Ja, ja, dat gaat echt wel goed. Ja. En binnenkort breng ik hem weer onder de aandacht. Maar ik zit nu in de uitloop van mijn seizoen. En dan na de zomervakantie, dan begint het weer echt.
Ja.
En ik heb nu zelfs een content planner gemaakt.
Ja, ja, dat zijn echt dingen die je 3 jaar geleden niet had gezegd. En dat is echt, die vooruitgang is echt zo ontzettend top om te zien. Echt heel leuk.
Toen dacht ik echt, wat een flauwekul om een content planner. En nu dacht ik, oh ja, ik moet even een planner maken met alle grote evenementen die er aankomen, komend seizoen. En nee, dat ik daar ook mijn social media op aanpas. En dat ik inderdaad begin met mijn freebie. Zodat ik weer nieuwe geïnteresseerden in mijn funnel krijg.
Ja.
Nou, als ik mezelf zo hoor praten, dan denk ik echt...
Ja. En je bent veel serieuzer bezig gegaan met content eigenlijk sinds wij begin dit jaar zo gaan samenwerken.
Ja, ja, nu... ik heb zelfs ook een nieuwsbrief op LinkedIn. Ik wist niet dat het kon, maar dat is ook ontstaan. Ja, het is echt zoveel leuker en interessanter geworden. Maar toen ik begon als ondernemer, dacht ik... Nou, ik heb een website en die is online. Die heeft iemand anders gemaakt. Die staat online. Die heb jij toen nog een keer aangepast.
Ja, klopt.
Nou mensen, kom maar op. Winkeltjes open. Nou ja, dan komt er bijna niemand in je winkeltje.
Ja. Nee, zo werkt het niet helaas.
Shit. Ja.
Ja.
Ja, als ik nu kijk hoe ik als ondernemer inderdaad ontwikkeld ben. Ja, dat is echt mega. Ja.
Ja, dat is echt gigantisch. Want echt voordat wij gingen samenwerken, was je echt iemand, en dat zei je ook, iemand die echt schrijven en content en nieuwsbrieven, had je echt een gruwelijke hekel aan. En laatst zei je dat je het echt gewoon ontzettend leuk vindt nu om te doen.
Ja, dus nu heb ik gewoon zin om te schrijven.
Ja, dus voor iedereen die dit luistert en die denkt, content is een moedje, het gaat nooit leuk worden.
Ja, echt. Oh, ja. Ja, en je hebt gewoon overal ideeën. Ik wandel met een hond en ik heb een idee. Ik laat mijn haar lang groeien. Oh ja, daar zit een idee in. Nou en zo, dat gaat de hele dag gaat het eigenlijk door. Ja, overal liggen ideeën.
Ja, ja, ja. Dat vind ik echt heel leuk om te zien.
Straks op vakantie gaat wel. Nou, de laptop neem ik niet mee, want dat vindt mijn gezin niet goed. Maar ik neem wel een schrijfboekje mee. Als iedereen zijn ding aan het doen is, dan kruip ik lekker op mijn vakantie campingstoeltje. En dan ga ik lekker schrijven.
Dat zou ik zeker doen, inderdaad.
Ja.
Maar ik denk dat het voor iedereen die dit nu hoort en die denkt, die verhalen wil ik lezen. Begin bij de funnel die we gemaakt hebben. En download zeker de studiekeuze survival gids. Dat is een hele goede tone tripper. Hij is echt heel leuk geworden voor iedereen die een studiekeuze moet maken. Maar ook voor mensen die denken, ik ben in de 30, 40 en ik zit niet meer helemaal lekker waar ik lezen wil. Zit ik nog wel op de juiste baan? Zeker ook de studiekeuze survival gids downloaden. En gewoon lekker achterover zitten deze zomer en de toffe mails lezen. Ik zet hieronder in de podcast zet ik de link dat jullie hem kunnen downloaden. Net als Sandra's Instagram account en LinkedIn account, mochten jullie daar ook nog even willen connecten. En dan voor nu, super dankjewel dat je dit wilde delen. Ik vond het echt een ongelooflijk leuke podcast. En echt de groei die je hebt doorgemaakt de afgelopen maanden is echt fantastisch.
Dankjewel, maar dat is natuurlijk dankzij jou. Want alleen had ik dat echt niet voor elkaar gekregen.
Graag gedaan, echt met heel veel plezier gedaan. Dankjewel.
Jij ook bedankt.